Zo is het goed om met deze messiaanse bewerking van Psalm 8 te beginnen. Wie zijn wij, de mensen dat u aan ons denkt? Nou zegt David, God zegt je bent bijna goddelijk gemaakt. Wij zijn bijna goddelijk gemaakt. In zijn ogen ziet hij prachtig mooie mensen. En in die hoedanigheid mogen wij tot hem komen, ook in deze middag. En willen we tot hem naderen. Willen we stil worden en willen we samen bidden. En na foto maar goed zingen wij Johan de Heer 710. Vader, wij komen biddend tot u. Laten we nu eerst stil worden voor God ons Heer. Want het is goed, Heer, om stil te worden voor uw aangezicht. De woorden die we net zongen, tot ons door te laten dringen dat wij in Christus uw erfgenamen zijn. Niet zomaar wat mensen die wat aanmodderen, maar uw kinderen, uw erfgenamen, geliefde broeders en zusters in uw ogen. En in die hoedanigheid komen wij hier samen. Om van u, Vader in de hemel, te leren. Te ontdekken. Hoe wij in dat geloof iedere dag mogen staan. Mensen zoals we zijn. Ieder met ons eigen leven. Ieder met onze vreugde. Ieder met ons verdriet. En alles wat daartussen zit. Zorg en aandacht. Heere God, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen komen. Heer, en daarom willen we deze dienst ook beginnen. Uit te spreken dat onze hulp komt van God de Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft voor altijd en nooit los zal laten. Het werk dat zijn hand aan ons is begonnen. Amen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Nou, deze kende ik nog niet. Ik kon hem niet van harte meezingen, omdat de melodie niet kenbaar was voor mij, maar typisch Johan de Heer. En ik vind het ook vermakelijk en ook heel direct zoals hij kan zijn. En het eerste couplet, stort in ons hart uw geest. Doe het nu. Gewoon duidelijk. Doe het nu. Heerlijk. Zo direct als Johan de Heer ook kon en zou zijn. We willen vandaag lezen uit het woord van God. Voordat we dat gaan doen, willen we eerst vragen of God door zijn geest ons hart bereid wil maken om die woorden ook echt op te nemen. Laten we samen bidden. Heere God, het is goed om tot u te komen, ook als we gaan lezen uit uw woord. Heere God, want daar hebben we een paar hindernissen te nemen. Of we denken, we kennen dit woord wel en we weten hoe het zit. Of we zeggen al gauw, dit vinden we zo moeilijk, dit snappen we niet. En toch heeft u ons uw woord gegeven. En mogen we dat lezen en mogen we dat begrijpen. Maar u geeft er ook een hulplijn bij, Heere God. De kracht van uw Heilige Geest, doe het nu. Heer, geef ons die geest. Vul ons met die geest, opdat uw woorden geen holle klanken blijken te zijn, maar woorden van leven. Ook een psalm die we nu lezen. Heere God, ook al is dat het lied van iemand uit dat Oude Testament, dat dat toch woorden mogen zijn waarvan we mogen leren hoe we met u mogen omgaan, hoe we omgang mogen hebben met u in ons dagelijks bestaan. Heere God, we bidden u dat in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. De psalm die we lezen is psalm 112. In mijn stille tijd afgelopen week kwam ik deze psalm tegen en hij raakte mij. Hij raakte me aan verschillende kanten. Met vraagtekens, die kunnen je ook behoorlijk raken, maar ook met verwachtingen. Daarom heb ik gemeend deze psalm voor vanmiddag te kiezen. Na een serie preken over de kerk, een preek over een psalm, psalm 112. Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer. Een grote liefde voor zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in heel het land. De oprechten worden gezegend. Rijkdom en weelde bewonen zijn huis en zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij straalt voor de oprechten als een licht in het duister. Genadig, liefdevol en rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardigen komen nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken. Voor slechte tijding vreest hij niet, zijn hart is gerust. Hij vertrouwt op de Heer, standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. Gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand. Voor altijd. Hij zal stijgen in aanzien en eer. Kwaadwilligen zien hem met ergernis aan. Ze verbijten zich en verliezen de moed. Al hun plannen gaan op in rook. Tot zover deze psalm, tot zover de schriftlezing. Zalig zij die het woord horen, het in hun hart bewaren en in hun leven. Halleluja. Voordat we erover na gaan denken, willen we eerst zingen. Uw woord, o God, is liefde en licht. Johan de Heer, 51.
Oh.
Na de preek zingen we uit Johan de Heer, lied 256. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, gelukkig de mens die ontzag heeft voor God. Dan stel ik eigenlijk meteen de vraag, bent u gelukkig? Als ik die vraag in het pastoraat stel, in de bezoeken, kom je al heel gauw op dat mensen lang niet altijd even gelukkig zijn. En de vraag is, hebben ze dan niet genoeg ontzag voor God? Een van de grote gevaren, ook inmiddels in ons land, voortkomend uit Amerika, is de prosperity theologie. Als je maar genoeg gelooft, word je niet ziek en je wordt rijk. En het klinkt wat vreemd, maar dat wordt werkelijk waar beweerd. We hebben het wel meegemaakt dat bij het sterven van een jong babytje na 2 weken, er werd gezegd, ja, je hebt niet genoeg gebeden, je hebt niet genoeg geloofd. Een van de teksten waar ze dat vandaan lezen is een psalm als psalm 112. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer, hij wordt gezegend en rijkdom en weelde bewonen zijn huis. Nou, dan mankeert er bij ons nog wat aan, dan zijn Margriet en ik toch zondig genoeg, want je zal op de tweede dag, hè, dat was voor Margriet, daarvoor zijn waarschijnlijk ook die bloemen, je elleboog breken. Nou, dat verandert je hele vakantie, is niet leuk. Nou, dan zal het mijn schuld zijn geweest, Margriet, sorry daarvoor. Het is een vreemde gewaarwording om dat wat je meemaakt ook te realiseren in het geloof. Maar het is helemaal niet vreemd, want ik kom nog genoeg bij mensen thuis die als ze heel slecht nieuws hebben gehad, bijvoorbeeld dat er kanker is in het lichaam gevonden, dat mensen toch nog zeggen, waarvoor zou ik dit nou verdiend hebben? En dan weet ik het niet meer. Hoezo, waaraan heb je dit verdiend? Als wij onze God door Christus goed kennen, mogen we toch weten dat God ons geen kanker geeft, of geen gebroken elleboog geeft, omdat we iets verkeerd gedaan zouden hebben. Dat we verkeerde dingen doen, dat staat vast. Tenminste, dat geldt voor mij, maar dat zal voor de meeste van ons gelden. Maar dat we daardoor gestraft worden, dan keer ik me graag om. Dan denk ik, oké, en waar was dan dat kruis voor? Maar hoe lees je zo'n psalm dan wel? Nou, laten we het gewoon maar eens even een klein beetje doorheen gaan. Allereerst is het vreemd dat deze psalm begint met halleluja. Waarom is dat vreemd? In de grondtekst staat het er niet bij, in de alleroudste tekst. Eigenlijk hoort deze psalm niet bij de Joodse groot Hallel, waar het halleluja in voorkomt. In latere handschriften is dit erbij gezet. Er is natuurlijk helemaal niks mis mee om een psalm, een lied te beginnen met halleluja, looft de Heer, maar van origine hoort het er niet bij. En dan beginnen we meteen, gelukkig de mens. Maar ook daarvoor zullen we naar het Hebreeuws moeten om erachter te komen dat er eigenlijk wat anders staat. En ik begrijp werkelijk waar niet waarom de vertalers van de nieuwe Bijbelvertalingen hier het woord gelukkig hebben genomen. We lezen dat in Matthäus 5 ook, daar de zaligsprekingen waar nu staat gelukkig. Maar hier staat in de grondtekst gezegend de mens die ontzag heeft voor de Heer. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het woord gezegend een woord is waar te veel de talen Kanaans aan kleeft en dat niet meer gebruikt gaat worden. Nee, de nieuwe Bijbelvertaling gebruikt daar gelukkig en ik vind dat direct gevaarlijk. Want geluk wordt, en dat hebben we de afgelopen jaren weer mogen ervaren, geluk wordt in deze maatschappij anders vertaald. Gelukkig ben je als je op vakantie kan. Gelukkig ben je als je een terrasje kan pakken. En dat konden we de laatste 2 jaar met de corona niet. En opeens waren heel veel mensen ongelukkig. En dat bedoelt deze psalm juist niet. Het heeft niet zozeer met ons welzijn te maken. Of we moeten erbij vertellen dat het gelukkig wat hier staat in het perspectief is van het koninkrijk van God. Zoals je dat ook bij het woord zalig kan doen. Maar ik begrijp niet waarom we hier niet het woord gezegend gewoon kunnen laten staan. Gezegend de mens. U snapt nou waarom ik na de preek, waarom we hebben laten zingen, tel uw zegeningen. Want dat staat hier, gezegend de mens. En dan begrijpen we het in één keer een stuk beter. Want gezegend door God betekent niet dat we krijgen wat we verdienen, maar juist dat we krijgen wat we niet verdienen. Zijn genade, zijn liefde. En dan mag je je gezegend voelen, doordat we ontzag hebben voor God. En ook dat is een mooie term, ontzag hebben voor God. Er staat niet gezegend de mens die hem helemaal begrijpt. Of die zonder twijfel gelooft in hem. Nee, we moeten ontzag hebben, want zijn heerlijkheid is zo groot dat wij er niets van snappen. God kunnen wij niets van snappen. En de hele Bijbel staat vol met metaforen van hoe je God kunt snappen. Tot zelfs bij de Heer Jezus die zegt, noem God maar papa, Abba. Ook Paulus zegt dat. Waarom? Omdat dat een verstandhouding is die wij kunnen begrijpen. Immers hebben wij niet allemaal een vader en een moeder. Misschien niet allemaal gekend, maar we hebben ze wel gehad. We zijn voortgekomen uit een man en vrouw, een vader en een moeder. Dus God laat zich graag vader noemen, maar hij is veel meer dan een vader. En je kunt een hele lijst maken met namen en termen voor God in de Bijbel. Telkens weer proberen schrijvers die grootsheid van God samen te vatten in een woord of in een term. Gelukkig de mens, gezegend de mens, die ontzag heeft voor dat wat hij niet ziet, dat wat hij nauwelijks begrijpt. Geloven is ontzag hebben voor God, schepper van hemel en aarde. Een van de broeders die ik een poos begeleid heb na het overlijden van zijn vrouw, zei op een wandeling, in die covid-tijd ging ik wandelen met hem, en we hielden stil en zegt, zie je dat grassprietje? Nou, dan heb je al meteen welke van de 100, want er staat vaak een heleboel. Hij zegt, in dat grassprietje, daardoor weet ik dat God bestaat. Dat is ook pure Bijbelse metaforen natuurlijk. Hij die het gras 's ochtends laat opkomen en 's avonds weer laat verdorren. Oftewel, God heeft de hele wereld in zijn hand en zelfs het gras heeft hij gemaakt. Of zegt de Heer Jezus niet dat hij de vogels bekleed heeft en de bloemen om het veld. Hoe hij het doet, hoe hij het gedaan heeft en hoe dat precies werkt, weten we niet. Laten we er maar gewoon ontzag voor hebben. Dat hij ergens die schepping heeft gemaakt. Gezegende mens die ontzag heeft voor God. Een grote liefde voor zijn geboden. En daar wordt het wat lastiger. Ik ga ze niet allemaal aan, die geboden. Die geboden, ook hier klinkt dat weer zo streng. We zijn dat gewend vanuit die oude kerk, dat vingertje. Als je dit, als je dat. Dat bedoelt hier het absoluut niet. De Heere God heeft ons zijn geboden gegeven, juist om in de vrijheid te leven. We hebben God die vrijheid geeft. Daar kan je toch ontzag voor hebben. We hebben geen God die zegt, van hier heb je een stel regels, hou je daar en het komt goed. Want dan zouden we met goede werken zalig kunnen worden. En dat worden wij niet. Niet door onze goede werken. En zo zien we dat dit lied van deze schrijver, die niet bekend is, een opvolging is van Psalm 111 door dezelfde schrijver, omdat de stijl hetzelfde is. Een psalm is waarin hij laat zien hoe groot God is en hoe de zegeningen te tellen zijn. Let maar eens op als hij zegt in rijkdom in vers 3. En weel de bewoner het huis van hem die ontzag heeft voor de Heer. En zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Dan denk ik wel eens, wie zou die nou bedoelen? In mijn persoonlijke stille tijd heb ik net het verhaal van Salomo gehad. Een man die veel wijsheid kreeg. En dan lees je op het eind dat door die 1000 vrouwen die hij heeft, want een heleboel hoor, dat vind ik een heleboel 1000 vrouwen. Maar daardoor is hij in ongeloof geraakt. Want die vrouwen wilden hun eigen goden. En er ging een tempel voor Astarte bouwen. Het was een gruwel in de ogen van de Heer. En die koning die zoveel wijsheid kreeg van God, kwam in onmin. En daardoor kwam het land in een scheuring terecht. Opdat er andere goden werden aangeboord. En dan lees je deze psalm en denk, wie zou stand kunnen houden? Wie zou die mens kunnen zijn die elke dag, in dag uit, ontzag heeft voor de Heer? Immers, wij zijn mensen die zoveel tegenspoed kennen, die zoveel ellende ook om ons heen zien. Nog steeds hebben wij heel veel Oekraïners in onze omgeving, omdat de oorlog nog steeds daar heerst. Nog steeds komen er vluchtelingen uit Afrika. En is het zelfs al zo dat 700 mensen buiten slapen hier in dit rijke, welvarende Nederland, omdat we geen onderdak voor ze hebben. Hoe kun je deze psalm volhouden? En we weten inmiddels dat psalmen liederen zijn van mensen die dromen en willen omschrijven hoe dat geloof is. En het klopt ook, als we dicht bij God leven, dan zullen we zijn zegening ontvangen. Maar hoe lezen we dan rijkdom en weelde? Zouden we dan echt worden als we heel hard gingen geloven? Nee, die rijkdom en die weelde is hier niet bedoeld in geld en goud. Het komt in dezelfde term voor in Ezechiël 27, waarin wordt gezegd dat je veel rijkdommen krijgt door van heel weinig te leven. De rijkdom en de weelde zijn de zegeningen die we ontvangen van God. Zijn liefde en zijn genade. Of zoals Paulus het zegt, mijn genade is uw genoeg. Dan hoor ik jonge mensen al zeggen, ja, als ik daarvoor moet geloven, dan doe ik het er niet voor. Maar ik denk dat wij onderschatten wat die zegeningen doen met ons mensen. En soms moet je daarvoor misschien wel iets meegemaakt hebben. Ik merk het heel vaak, wanneer ik met stervensbegeleiding bezig ben, dat mensen een immense rust ontvangen. Juist als ze staan tegenover het sterven. Want dat willen wij als mensen niet. We weten, het is de overgang naar Gods koninkrijk, naar de eeuwigheid. Maar wij willen niet sterven. Wij willen leven. Dat zit in die mens. En we willen er het liefst ook niet over praten. Over de dood praat je niet. Maar we willen gezondheid. We willen rijkdom. We willen het goed hebben. Maar ons eigenlijk geluk ligt in het kennen van God. Is het ervaren van een immense rust in een moeilijke situatie. En dat is de rijkdom en de weelde die de psalmist hier beschrijft. Dat de rechtvaardigheid stand houdt voor altijd. Want vanuit de zegeningen zullen we net als Salomo zijn wijsheid krijgen. Vanuit de kracht van de Heilige Geest mogen wij wijsheid ontvangen om in ons leven de wil van de Hemelse Vader te ontdekken en in wijsheid te handelen. Maar soms lijken wij iets te veel op Salomo en wijken we af. En zullen we geen tempel bouwen voor Astarte, maar is onze eigen ego, zonder het bewust van te zijn, soms een enorme afgod. En weten we het zelfs beter, en dat gebeurt zelfs, let u maar eens op in onze gebeden. Heere God, als u het nou zo doet, dan komt het goed. We bidden vaak heel erg sterk van zo moet u het maar doen. En dan hebben we geleerd dat we aan het eind zeggen niet mij wil maar u wil geschieden. Maar eigenlijk bedoelen we dat niet. Want wij weten heel goed hoe God ons leven goed kan indelen. In plaats dat we volledig afhankelijk zijn van zijn invulling in ons leven. Wat ontzettend moeilijk is. Maar we zullen weten dat als we ons echt overgeven aan God. Dat we rijkdom en weelde ons huis zal belonen. Oftewel dat zijn genade en zijn liefde zal zijn. En dat er zijn rechtvaardigheid stand houdt. En dan alleen kunnen we ons geloof vasthouden. En alleen die mensen die dat zo ervaren, die dus niet tasten naar de rijkdom. En niet tasten naar de welvaart in onze wereld. Maar naar de rijkdommen van God. Die hun hart openzetten. En die in dankbaarheid de zegeningen kunnen tellen voor wat ze wel krijgen. Ook midden in het verdriet, de pijn en de moeite. Zoals die mensen die op sterven liggen. En zeggen, maar ik ben zo dankbaar. dat ik mag weten waar ik heen ga. Ik ben zo dankbaar dat ik rust heb ontvangen, juist in deze moeilijke tijd. Dat is genade, dat is liefde. Maar dat is ook in alle andere tegenslagen. Dat is iemand die geen werk meer heeft, toch iets van zijn leven maakt. Niet bij de pakken neer gaat zitten, maar zeggen ik kan een doel hebben in mijn leven. En Gods wil volgen is misschien wel in plaats van een heel hoge baan, ik zeg maar wat, vrijwilligerswerk gaan doen, op welk niveau dan ook. En iemand voelt zich gelukkig, omdat hij er voor de ander mag zijn. En je ziet in de psalm, als je hem verder leest ook, dat het daarom gaat. Als we in vers 5 lezen. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig. Oftewel, wij ontvangen genade, maar God vraagt ons ook om genadig te zijn voor anderen. Dan wordt het lastig. Want wanneer iemand ons iets schuldig is, willen we dat terug hebben. En zijn we helemaal niet zo genadig. Als iemand ons gekwetst heeft, zijn we geneigd om de ander terug te kwetsen. Had die maar niet. Zou die maar niet dat gedaan moeten hebben. Maar genade, en dan hoor ik al heel gauw, ja, wij zijn God niet. Nee, God is genadig, wij niet. Ja mensen, als wij toch zoveel genade van hem ontvangen, door het kruis op Golgotha, door ons dagelijks leven, zoveel zegeningen te kunnen tellen, dwars door onze moeite en zorg heen, hoeveel te meer zouden wij dan ook niet genadig kunnen zijn voor anderen? Zelfs voor die mensen die het in ons leven ontzettend moeilijk maken. Weet u dat dat echt leuk is? Als mensen ons het leven moeilijk maken, als wij, of dat nou familie is, of dat nou vrienden zijn of buren, om dan toch goed te doen en liefdevol aan hen. Romeinen 12 schrijft erover, wanneer je vijand honger heeft of dorst heeft, geef hem te eten of te drinken. Zo bouw je vurige kolen op zijn hoofd. Ik heb dat 1 keer heel radicaal in mijn leven moeten toepassen, ook om mijn eigen leven om te gooien. Iemand met wie ik echt niet goed omging. En ik heb dit omgedraaid. En ik probeerde genadig te zijn en vrijgevig. En dan zie je iemand eerst boos worden en opeens gaat het goed. Er gebeurt iets. Soms moet je dat eerst zelf ondervinden om het echt te kunnen doen. Maar wanneer wij genadig zijn, ook voor diegenen die ons niet genadig zijn, dan zijn wij gezegende mensen. En dat lukt ons niet van nature. Dat kan ik u wel beloven. Van nature zijn wij niet genadig. Maar wij zijn wel in de grote rijkdom dat wij kinderen God zijn. En dat door zijn genade wij ook genadig kunnen zijn voor onze broers of zussen, voor onze kinderen, voor de buren, voor onze vrienden. Maar het is wel moeilijk. Alleen dat is de rijkdom en de weelde die we krijgen. Want wanneer wij genadig zijn voor iemand die ons niet genadig is, dan worden wij gezegend. Als wij uitstappen, want het is makkelijker en dat zegt ons Heer Jezus ook. Het is best makkelijk om liefde te geven aan iemand die jou ook liefde geeft. Maar wanneer je liefde geeft aan iemand die jou niet liefdevol benadert, dan pas stap je verder. En dat kunnen wij niet van nature. Daar hebben wij Gods kracht voor nodig. Maar dat is die rechtvaardigheid. Dat is die rijkdom en weelde. En zo zien we dat het niet gaat om het geld en om de macht en de status, maar dat het gaat om die genade. Gezegende mens die ontzag heeft voor de Heer, die voor zijn naaste dienstbaar kan zijn, in plaats van willen overheersen. En dan kan je ook zeggen, voor slechte tijding vreest hij niet. Want een gewoon mens vreest wel voor slechte tijding. Wij willen niet te horen krijgen dat we ernstig ziek zijn. We willen niet gehoord worden dat wij ontslag krijgen. We willen niet horen dat. Dat willen we niet. En toch, een oprecht christen die leeft vanuit de genade van God, zal het niet leuk vinden, maar we hoeven er niet bang voor te zijn. Want we weten dat God in zijn liefde, in zijn rechtvaardigheid, in ons leven aanwezig is. Maar dan moeten we ook op zo'n moment ons volledig afhankelijk stellen van hem. En dat is vaak de moeite. Want op het moment dat het dan zo moeilijk gaat in ons leven, opeens gaan we dan veranderen. En ik snap het ook, als je je baan kwijtraakt, Daar word je helemaal niet blij van en dan raak je ook in paniek. En dan gaat je ego, je ik ook aan het werk om er maar aan te werken om werk te krijgen. En die afhankelijkheid van God, dat is dan heel moeilijk. En dat betekent niet dat je dan maar stil moet gaan zitten. Nou God, u zorgt voor een nieuwe baan, zo werkt het niet. Maar wel in de kracht God, in zijn genade, mogen we weten dat als we uitstappen in geloof en als we het met God samen doen, dat we verder komen dan wanneer we het helemaal alleen doen. Wanneer we onze eigen ik tot een afgod maken. En ik denk als we hier goed over nadenken, dat iedereen wel zoiets heeft. Ja, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar oprecht gelovig zijn en radicaal geloof doen, is ook best wel moeilijk. Zeker wanneer het moeilijk gaat in ons leven. En ik zie Jan zitten en in hem al die boeren die het nu zo moeilijk hebben in al die discussie. Dan is het ongelooflijk moeilijk om uit te stappen en zeggen, ja, God is bij me, dus het zal wel goed komen. Dat klinkt dan ook zo makkelijk. Toch is het een van de moeilijkste dingen om juist dan in de diepte van die ellende. En we worden er allemaal mee geconfronteerd, want waar je ook heen gaat, je ziet vlaggen omgekeerd hangen. Van de week schoot ik zelfs even in de lach, midden in het Revendiep, midden in het water, een stok met een vlag andersom. Je wordt er constant mee geconfronteerd. En we kunnen er niet aan voorbij dat er ook in ons eigen land genoeg onrust en zorg is. Gelukkig de mens, nee, gezegend de mens, die dan toch, ondanks alles, ontzag blijft houden voor God. Want dan hoeft hij voor slechte tijding niet te vrezen. Dan mag je ongerust zijn, dan mag zeer doen. Maar we hoeven niet te vrezen, want God is erbij. We blijven op de Heer vertrouwen. En daar wordt het lastig, maar daar zullen we, net als de psalmdichter, ons aan moeten proberen blijven te houden. Standvastig is zijn hart zonder vrees. En aan het eind van ziet hij zijn vijanden verslagen. En wat is dat dan, die vijanden verslagen zien? Nou, dat heb ik wel mogen ondervinden. En daar had ik het van de week ook nog met iemand over. Stel, je hebt geen geloof. Deze vrouw, die heeft een hele zware zomer gehad. Die heeft op het randje gezeten. Gaat nu weer goed. Maar stel dat je geen geloof hebt. Wat heb je dan? Als je slecht nieuws krijgt, als je het moeilijk hebt. Dan heb je niks, lieve mensen. Dan is het leeg. Wat nou als je boer bent en je gelooft niet? Dan kan je alleen maar boos zijn en dan snap ik dat je onrust gaat stoken. Wat nou als je ziek wordt en je krijgt te horen dat het niet goed gaat? En je hebt geen geloof. Dan ben je leeg. Dan word je bang. Dan word je angstig. Maar wij hebben een God die ons hoop en perspectief geeft. Niet altijd in de oplossing die we zelf willen. Maar wel een God die met ons meegaat. Dwars door alles heen. En dan mogen wij gul zijn voor de armen. Oftewel, dan gaan we niet wachten tot we het eind van de maand wat over hebben. Maar dan zeggen we, iemand die wat nodig heeft, die krijgt van ons. En dan zal die rechtvaardigheid stand houden voor altijd. Waarom? Omdat het gezegend wordt door God. Omdat het meer is dan geluk. Namelijk de zegening van de hemelse Vader. En dan eindigt de psalmdichter met kwaadwilligen zien het met ergernis aan. Ze verbijten zich en verliezen de moed. Al hun plannen gaan op in rook. Daar proef je de leegheid voor een niet-gelovige, voor kwaadwillige. Voor mensen die niet een God hebben en die niet perspectief hebben in hun leven. Dus nogmaals, met God wordt niet alles happy-clappy. Blijft het soms tobben, blijft het soms moeilijk, zeker. Maar we hebben een God die in alles met ons meegaat. En dat is wat deze psalm wil gaan zeggen. En daarom is het eigenlijk wel heel mooi dat er toch een halleluja boven staat. Loof de Heer, want in alles, juist in de diepte, maar ook op de toppunten, moeten we God erbij blijven betrekken. Hoe doe je dat nou? Kom ik toch weer even bij de tattoo die ik niet heb. Oftewel, een tekst die in mijn hart gegrift staat. Colossense 3, vers 23. Ik spreek daar zo vaak over dat zelfs mijn dochter vorig jaar Een schilderijtje heeft gemaakt met die tekst. Doe alles wat je doet. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Als we alles wat we doen voor mensen doen, dan gaat het om welvaart. Dan gaat het om rijkdom, status. Meer willen hebben dan de buurman. Het gras is altijd groener bij de buren. Ik moet meer, ik wil meer. En we worden moe, we worden overspannen en we willen. Maar wanneer we het voor Jezus doen, dan zal het soms niet makkelijk zijn. Maar het is een leven met perspectief, want Hij denkt met ons mee. Hij zorgt voor ons. Hij zorgt dat we een gemeenschap om ons heen hebben die voor ons bidden, die er zijn. Hij zorgt ervoor dat we uitzicht hebben. En als we zo deze psalm doorgaan, dan wordt het opeens een lied die bij ons past. En we moeten er soms even doorheen om door de nieuwe vertaling heen te worstelen, omdat het iets te mooi staat. Want ik kan me voorstellen dat genoeg mensen bij deze psalm in de eerste instantie zeggen, ja nou lekker hoor, dat kan ik niet. Maar als we zien wat er werkelijk staat, dan proeven we dat deze psalm misschien meer op ons lijf geschreven is dan we op het eerste gezicht zouden zeggen. En dan is het mooi dat er niet staat van wie de psalm is. Dan hoop ik dat u daarboven kunt zetten. Deze psalm is van mij. Dit is mijn leven. Ik mag gezegend zijn omdat ik ontzag heb voor de Heer. Niet omdat ik hem altijd snap. Lees psalm 139 maar. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Maar ik heb ontzag voor de Heer, want Hij weet zoveel van mij. Hij heeft zoveel liefde, zoveel genade voor mij. Ik begrijp er niets van. Ik snap God werkelijk waar niet, maar ik heb ontzag voor Hem, omdat Hij zo'n geduld, zoveel liefde, zoveel genade heeft voor mij, voor ons allemaal. Dat we in die rechtvaardigheid willen staan en dat we door Hem te kennen, genoeg hebben aan zijn genade en dat dat de rijkdom en weelde is waarmee ons huis wordt bewoond. En als die rijkdom in ons huis is, dan is dat ook iets wat anderen proeven als ze bij ons in huis komen. Dan hoeven ze niet de tegeltekst te zien, maar dan proeven ze dat de Heer goed is. En dan mogen we vanuit dat halleluja ook getuigen zijn in deze wereld, waar zoveel mensen die leegheid kennen, de moed verliezen. Al hun plannen die in rook opgaan. Ik heb helaas wat mensen mogen kennen die heel veel geld hadden. Grote huizen. Waar ik ook wel eens om me heen had gekeken. Dat ik dacht, nou, een mooi optrekje. Ook met hoge temperaturen een paar jaar geleden. Het echt hartstikke warm. 37, 38 graden. Ze hadden zo'n heerlijk zwembad achter het huis. Met zo'n robot die de vloer schoonmaakte. En het gek is, ze waren niet gelukkig. Gelukkig ben je. Gezegend ben je. Als je ontzag mag hebben voor de Heer. Best eens een keer mogen twijfelen. Best een keer boos zijn op de Heer omdat het anders gaat in je leven dan je verwacht had. Maar hou ontzag voor de Heer, dwars door alles heen. Loof Hem, dwars door je verdriet, je pijn en je moeite heen. En je zult genade ontvangen. Je zult rijkdom en weelde in je huis ontvangen. Omdat je ontzag hebt voor de Heer. Amen. Laten we misschien wel in de zorg en moeite die we kennen zingen, tel uw zegeningen, tel ze één voor één.
straks voorgaan, ook in het gebed, in de dank en voorbeden. En in het licht van het lied wat we net gezongen hebben, Tel uw zegeningen, wil ik eerst met de dankpunten beginnen en daarna de gebedspunten noemen. We zijn dankbaar met Arjan Bijsterbos, die deze zomer, toen het niet zo goed met hem ging, een dotterprocedure moest ondergaan vanwege hartklachten. Een stent moest krijgen. En, het gaat inmiddels weer goed met hem en daar zijn we dankbaar voor. En we willen ook bidden voor verdere herstel. Dankbaar zijn we ook met de familie Metzger, die 25 jaar getrouwd zijn, Johan en Ans. Ook voor hen willen we danken. We bidden voor Dirk en Margriet, weer terug van vakantie. Het werk moet weer aangevat, maar ook bidden voor herstel van Margriet, die haar elleboog heeft gebroken en we bidden dat dat weer goed zal komen. We bidden ook voor broeder Henk van Putten. Hij moet deze week voor controle naar het ziekenhuis omdat het niet goed gaat. En we moeten afwachten wat dat weer gaat opleveren. We bidden voor zuster Riatop, die kampt al jaren met de ziekte van Parkinson, maar er is onlangs vastgesteld dat ze ook leidt aan de ernstige ziekte MSA. En dat is een hele schok. En we willen ook voor haar en haar man bidden. Dan bidden we ook voor de familie van Leni den Hoed, die afgelopen maandag is overleden. Niet de familie, maar Leni, als u me goed begrijpt. Zij is 77 jaar geworden en afgelopen vrijdag mochten we stilstaan bij haar leven. We bidden voor haar kinderen en voor de verdere familie. En dan is vanmorgen ook het bericht tot ons gekomen dat zuster Nelly Schaftenaar is overleden. En familie noemt ook heel mooi dat ze in het thuis is in het vaderhuis. Ze is 87 jaar geworden en er zal nog meer bekend worden wat betreft de begrafenis. En dat zult u allemaal horen. Dan wil ik u nu voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, Heer, als we zo naar deze preek geluisterd hebben, Heer, dan mogen we ook weten dat, ondanks het feit, Heer, dat we weten dat niet al onze gebeden, niet al onze wensen, niet al onze verlangens vervuld zullen worden, of dat iets u zult vervullen, Heer, maar dat we ze allemaal mogen zien in het bredere perspectief van uw zegen. Heer, en in die wetenschap, Heer, mogen we ook danken. Heer, wetende dat u de gever bent van al het goede. Heer, en we willen u danken, Heer, voor de familie Metzger, voor Johan en Ans, voor hun huwelijk, wat al 25 jaar heeft mogen duren. Dank u wel voor de kinderen die u hen hebt gegeven en voor de vele zegeningen die zij door hen en met hen en door andere dingen heen hebben mogen ervaren en mogen weten dat ze van uw hand zijn. Dank u wel daarvoor. Heer, we danken u ook voor Arjan Bijsterbos. Heer, het ging even wat minder goed met hem. En gelukkig hebt u ook de medische wetenschap gegeven, Heer, om dingen te herstellen. En daar mogen we dankbaar voor zijn dat dat gebeurd is. En dat het inmiddels weer goed met hem gaat. En we bidden ook voor een goede herstelperiode. Heer, en zo willen we ook in gebed tot u komen. Heer, en al onze zorgen voor u neerleggen. Heer, wetende dat ze goed terecht zijn in uw hand. Heer, we willen u bidden, Heer, voor de families die onlangs een geliefde hebben moeten verliezen. Heer, ik denk dan aan zuster Leden en Hoed. Heer, dan kan zuster Schaftenaar. Heer, u kent hen beide persoonlijk. Heer, ze zijn nu bij u. En we bidden u voor familie, voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Heer, voor troost. Heer, want ondanks het feit dat ze al verder op in het leven waren, hierin is het toch het gemis, die lege plek. En ik bid ook hier voor de familie Schaftenaar, voor de man van Nelly. Heer, wilt u ook bij hem zijn? Heer, als er verwarring kan zijn. Heer, nu zij er niet meer is. Heer, troost u hem in zijn gedachten. Daar waar wij als mensen hem misschien niet meer goed kunnen bereiken. Heer, wilt u dat doen met uw geest. Heer, we dragen dat aan u op. Heer, wil u bidden. Heer, voor Dirk. En voor Margriet. Heer, u hebt een vakantie gegeven. Heer, en helaas is dat niet helemaal goed gegaan. En we willen u bidden, Heer, voor een goed herstel van Margriet. Dat de elleboog goed zal herstellen en weer helemaal functioneel zal zijn. Heer, we dragen dat aan u op en u vragen, wilt u doen wat goed is? Want u bent de gever van al het goede. Heer, we bidden u voor broeder Henk van Putten. Heer, die al zo'n moeilijke weg heeft moeten gaan en nu weer van controle moet, omdat het niet goed gaat. Heer, dat is spannend. Het geeft nieuwe zorgen. Heer, geeft u hem rust en vertrouwen. Heer, zo bid ik ook voor zuster Ria Top. Heer, die al enige jaren kampt met Parkinson en nu ook moest horen dat ze aan MSA lijkt. Heer, wat een enorme klap is. Heer, omdat het zoveel kan betekenen voor de toekomst. Heer, wilt u in hun zorgen hen erbij zijn en vertrouwen geven dat u het goed zult maken. Heer, in het brede perspectief van uw goedheid. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade, voor ons allen. In Jezus' naam. Amen. We zingen nu nog lied 168.
En uiteraard heeft u gelegenheid, wat eigenlijk hiervoor moeten, maar dat maakt niet uit, gelegenheid om uw gaven te geven. Dat kan via de app. Dat kan ook via de twee kistjes die er staan waarin u gaven geeft als offer aan de Heer. Geef met uw hart. Niet uit gewoonte, niet omdat het moet, maar omdat de doelen vaak ook voor anderen zijn. Zo zijn we gekomen aan het eind van deze dienst. En misschien wel het belangrijkste onderdeel, want als wij de wereld weer ingaan, onze zorg, verdriet, pijn en moeite, onze drukte en ons geluk weer tegen gaan komen, kunnen we dat niet alleen en willen we dat met de Heere doen. En als we het voor de Heere doen, dan hebben we ook zijn onmisbare zegen nodig. Daarom wil ik u verzoeken, als dat uw gezondheid dat toelaat, om te gaan staan, om uit te stappen, om die zegen te ontvangen en daarna ook hier vandaan te gaan met de muziek nog op onze tong, want we zingen hem eerst. Ik wandel in het licht met Jezus. En zo mogen wij deze nieuwe week ingaan, wandelend in het licht van Jezus. Wat een geweldig vooruitzicht, dwars door alles heen, samen met hem op te gaan. Maar ontvang dan nu eerst de zegen van onze Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.